Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag vrouwen met grote voeten en andere mensen. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 117.
En vandaag gaan we het hebben over spreekwoorden. Want overal in de wereld zijn denkbeelden over vrouwen uitgedrukt in spreekwoorden. En onze gast van vandaag, emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap Mieneke Schipper, verzamelde er duizenden voor haar veelbekroonde boek Trouw nooit een vrouw met grote voeten. En dat boek is bovendien vertaald in vele, vele landen. Ik kan echt niet wachten om dit gesprek in te duiken. Welkom, Mieneke.
Dankjewel.
Zo leuk dat je er bent. En eventjes de eerste, allerprangendste vraag die we hebben. Waarom moet je nooit een vrouw met grote voeten trouwen?
Ja, dat is een heel verhaal. Maar die grote voeten, die moet je niet al te letterlijk opvatten. Want ze zijn eigenlijk een verwijzing naar alles wat een vrouw in haar mars heeft. Wordt dat te veel, dan moet je als man uitkijken, is de boodschap van dat spreekwoord.
Dus het gaat ook over bijvoorbeeld kennis, opleidingen.
Zeker, kennis, ja. Opleiding, te veel talenten in het algemeen. Ja. Als zij meer kan dan de man met wie ze het bed deelt, dan kan dat heel dreigend overkomen.
Ja, ja. Okay. Een waarschuwing is het. Ja. Ja, nou, dan gaan we daar zo meteen in. Eerst eventjes onze feministen. Nidia, hoe ging jij de feminist in?
Nou, het ging als volgt. Ik ging met Oud en Nieuw ging ik naar Vlieland. En we stonden daar bij de balie, bij de appartementencomplex. En er was van alles misgegaan. En dat was heel vervelend, want het leek er even op dat wij binnen 50 minuten de boot terug moesten nemen. Het hele weekend in duigen viel. En op datzelfde moment word ik geappt door een journalist. Hey, ik heb een column over jullie geschreven of jullie komen in Voort. Kan je eventjes een berichtje inspreken? Dan kan ik dat laten horen. Dus ik zat al helemaal hier qua stress, helemaal chaos. En ik heb toen teruggestuurd, het komt nu heel slecht uit. Nee, zoiets. En ik dacht nog, geen sorry zeggen, je hoeft het niet uit te leggen. Gewoon, weet je wel, dit is wat het is, klaar. Nou, toen bleef hij dus pushen. Ja, maar het is echt heel makkelijk. Je hoeft echt alleen maar dit en dit te zeggen. Dat ik dacht, nou, jij gaat me toch niet vertellen wat ik nu moet zeggen. Dat is wel heel hele rare vorm van journalistiek of zeg maar van...
Ja, het is nogal sturend.
Het is nogal sturend, ja. En toen ging ik het dus toch uitleggen waarom het niet, mij niet uitkomt. En toen ging ik dus ook nog sorry zeggen. En toen dacht ik, waarom? Ja. Waarom kan ik het nou niet gewoon laten bij... Het
wordt
komt
niet
uit.
Het wordt hem niet.
Ik, waarom zou ik iemand die ik helemaal niet ken gaan vertellen dat ik in Vlieland bij een balie sta en dat ik de boot terug ga missen en weet ik veel wat allemaal.
Ja, lekker pleasant hier.
Ja, precies. Ja. Ja, goed. Jij Marilot?
Nou, ik heb iets wat hierop aansluit, maar ik laat mijn eigen femi-misser even voor wat het is. En ik wil graag eventjes een aantal van onze honingschatten, onze luisteraars op een femi-mist wijzen. Want zoals jullie wel of niet weten, wij maken om de week een bonuspodcast en die kun je luisteren als je donateur bent via petjeaf.com/damnhoney. Even een beetje reclame. En dat kan vanaf 1 euro per maand ongeveer. Of ongeveer, dat kan vanaf 1 euro per maand. Wie ben ik? Nou, en als je dus bonusbal wordt, kun je ook eventjes, zodra je lid bent geworden, even een berichtje achterlaten voor ons. Dat kan privé, dat kan openbaar, wat je wil. En ik zat door die berichtjes te bladeren, Nidia ook. En wat zagen onze ogen? heel veel dit soort berichtjes, heel veel reacties in de trant van... Oh, ik ben echt beschamend laat met lid worden. Ik schaam me een beetje dat ik nu pas mijn steentje bijdraag. Het kwam er steeds niet van, maar beter laat dan nooit. Sorry, ik voel me schuldig dat ik nu pas lid word. En lieve schatten, we willen jullie er graag eventjes op wijzen... dat het dus niet nodig is om je te verontschuldigen. Is niet nodig.
Hoeft niet.
Nee, hoeft niet. Zoals Nidia net al. Ja, ik bedoel, we trappen er zelf ook de hele tijd in. Maar het
hoeft
is niet
de hele tijd sorry te zeggen om dingen waar je absoluut geen sorry voor hoeft
en wij
te
vinden het echt amazing dat jullie ons willen steunen. Want dankzij jullie bestaan we. We love jullie. Oh my god. Maar het is niet nodig om sorry te zeggen.
Precies.
Nee. Mieneke, heb jij ook een femi-misser? Of wat vind je hiervan? Van deze rubriek? Ja.
Nou ja, ik denk dat ik daar niet zo aan meedoe. Ik ben niet zo... ik heb jullie al gezegd. Ik noem mijzelf nooit feminist. Want ik ben meer voor gelijkheid en gerechtigheid. En dat hoort ook wel bij feminisme. Maar ik denk dat het uiteindelijk voor de hele wereld goed is... als we allemaal... zeg maar, equalist worden. Dus ik ben meer een equalist dan een feminist. En uiteindelijk komt het waarschijnlijk op hetzelfde neer. Maar ik heb vooral in Afrika vaak meegemaakt... dat mannen heel bang zijn voor feministen.
Ja, mm-hmm. En, ook in Nederland kan ik wel zeggen.
Ja, dat zou ook wel
en
kunnen.
En niet alleen
maar,
mannen.
Nee, maar daar was het zo dat... dan de vrouwen ervan beschuldigd werden. Jullie zijn aan het veranderen. En dat komt allemaal door de slechte invloed vanuit het Westen.
En dat was dan ook feminisme?
Wat ja, dat ja, ja, ja. Zij noemde dat dan feminisme.
Ja.
Toen dacht ik, ja, maar als er zoveel angsten zijn... uiteindelijk waar het ons allemaal om gaat... is gelijke rechten voor iedereen.
Ja. Precies, ja.
Dus vandaar deze is het, kleine wat... geschiedenis...
Wij hebben hier wel eens eerder wel eens over gepraat. Dat, want er zijn wel mensen die zeggen, moet je het wel feminisme noemen? Moet je het niet equalisme noemen? En mijn reactie daarop was altijd, ja, maar zolang mensen of mannen, in vaak als ik een gesprek voer, zich nog steeds zo druk maken over de benaming ervan, dat toont toch wel aan dat het ontzettend nodig is, dat feminisme of het equalisme. Maar het is, als ik jou hoor praten en ook als ik je boeken lees... dan weet ik dat we hetzelfde bedoelen.
Absoluut, daar gaat het om. Ik denk dat het soms uiteindelijk is waar we heen willen... is een aarde waar iedereen zonder stress met elkaar om kan gaan.
Ja.
En nou ja, maar soms moet je ook dingen uitleggen. Maar ja, weet je, omdat ik al behoorlijk oud ben... heb ik ook wel eens meegemaakt dat ik voor de radio dus onderweg was... en naar de radio luisterde... En er waren heel veel feministen, die vrouwen die helemaal niet gewend waren aan nieuwe ideeën... die opeens in hun huis, zonder dat hun mannen begrepen waar dit over ging... een heleboel zo overhoop haalden dat hun hele huwelijk misging... zonder dat er zelfs eerst eens even flink gepraat wil worden. Hè? Dus dat is zulke dingen zijn ook gebeurd.
Dus je zou eerder vinden van ga eerst de dialoog aan... voordat je meteen,
banden verbreekt. Niet meteen boos optreden. Maar,
snap
je, als je dus vanuit grote woede van... zoveel onrecht is mij aangedaan... dan is er bijna geen gesprek soms meer mogelijk.
En het dialoog is iets wat je heel belangrijk vindt. Tenminste, dat lees ik door je boeken heen. Ja. Dat een belangrijke...
Ja, en niet alleen tussen mannen en vrouwen... maar ook tussen mensen van verschillende godsdiensten... verschillende tradities. Ja, dat is heel erg belangrijk.
Ja.
En daarom is het ook zo mooi dat jullie van die podcasts maken.
Yes!
Yes. Dan is het nu tijd voor
post.
Post.
Tijd voor post.
Post.
Ja, jij hem voorlezen?
Ik ga het poststuk voorlezen. Komt-ie. Hey honingballen van Damn Honey. Ik zit met een klein probleem. Een paar jaar geleden was ik echt super onzeker over mijn uiterlijk. En soms ben ik dat nog steeds, maar daar werken we aan. En ik had een hekel aan alles wat met vrouwelijkheid te maken had. Ik droeg geen jurkjes en wilde mijn haren zo kort mogelijk. Nu zijn we een paar jaar verder, is mijn haar wat langer... en draag ik net zo graag een jurkje als een goede spijkerbroek. Niet dat er iets mis mee is om je haren wel heel kort te hebben... maar dat is waar ik me nu goed bij voel. Nu mijn probleem. Mijn familie maakt constant opmerkingen over mijn uiterlijk. En ook over het onderwerp gewicht. En daar ga ik heel slecht op. Als ik een jurkje aan heb, is het enige wat ik hoor dat ik dat vooral vaker moet dragen. En zodra ik mijn platte laarzen uit de kast haal, zeggen ze dat ik volgende keer ook wel een keer hakken aan kan doen. Ik weet dat ik hier niet echt iets aan kan doen, maar hoe gaan jullie hiermee om? Veel liefs van Fleur en ga zo door met de podcast.
Ja. Mensen die opmerkingen maken over het uiterlijk van vrouwen. Ik geloof dat jij daar ook wel het een en ander over te bedenken of te zeggen hebt, Mieneke.
Ja, ik denk, hou op over je uiterlijk.
Ja,
dat
ja.
is het allerbeste. En vooral je daar niet druk om hoeft te maken. Ik heb net lezingen in Egypte gegeven. En daar hadden we het erover dat uiterlijk van vrouwen twee kanten op kan gaan. Als twee kanten van één medaille.
Mm-hmm.
De een soort vrouwen moet hun hele lijf en alles zoveel mogelijk wegstoppen.
Mm-hmm.
Om het de gemeente naar de zin te maken. En aan de andere kant, en dat is vooral bij ons, enorme agressieve industrie en reclame met dollars in hun ogen. En die zitten, die vrouwen hier, alsmaar achter de vodden om maar bezig te zijn met hun uiterlijk.
Mm-hmm.
Alsof dat het enige is waar je het mee moet doen.
Mm-hmm.
Weg ermee, gewoon je talenten ontwikkelen, goede dingen laten zien en presteren. En dan is dat uiterlijk veel minder belangrijk. Dus dat zou mijn reactie zijn. Ik denk, jeetje, je jurkje aan voor je familie. Of juist niet je jurkje aan voor je familie.
Ja.
Beginnen ze om je heen te kijken. De hele wereld heeft ontzettend veel goede mensen nodig. Die eens wat aan activiteiten ontwikkelen. En als we ons de hele tijd laten reduceren tot ons uiterlijk en onze kleren. Dan denk ik, dan moet je toch eens even je ogen uitwrijven en is om je heen kijken.
In de podcast De Bitch en de Hoer, in aflevering 5, daar ben je te gast.
Ja.
En daar heb je het ook over dat voortdurende afgerekend worden op de buitenkant. Dat noem je de terreur van de buitenkant.
Ja.
Dat vind ik wel heel pakkend, eerlijk gezegd. Ja. Maar zou het advies aan de briefschrijver dan niet eigenlijk zijn, of tenminste, ik zou nu zeggen, dit verhaal wat je net verteld hebt, en dan laten horen aan je fam. Want dat is het. Het is natuurlijk niet per se. Het is heel vervelend om de hele tijd te horen. Trek dit maar aan. Of je doet het niet goed genoeg. Ja. Of wanneer draag je nou hakken? Dat is het vervelende hier natuurlijk.
Ja. Maar ja, het treurige is van die hele industrie. Die manipuleren. Met name vrouwen. Hè, die dan weer op de media zien hoe je er echt uit moet zien. Om volgens hen erbij te horen. En dan trek je ook nog een shirt aan. Waar nog in grote letters Gucci of
een merk, ja.
Noem maar op. Als extra slavernij betuiging. Het is dat je niet verder denkt van jongens, wat gebeurt er? Ik word gemanipuleerd, weg ermee.
Ja.
Dat is een mooi advies, denk ik.
Nou, Fleur, laat dit vooral even horen aan je familie.
Ja, dat lijkt me goed.
Ja, of ga een eindje omlopen als ze erover beginnen.
Dat is altijd een goed idee. Gewoon weg. Ja, weggaan.
Of zo schreeuwen. De buitenkant doet er niet toe. En dan weg. En dan gewoon terug. En dan niet meer over hebben.
Nou.
Dat is een advies. Hallo, s'il vous plaît. Opletten. We gaan even naar een woordje van onze sponsor, Mubi.
Mubi, 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 Mubi.
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 Mubi is een streamingplatform met zorgvuldig geselecteerde films, waarop je elke dag een nieuwe exclusieve film kunt ontdekken. Als in, het is een megabibliotheek, maar ze ligt elke dag een film of the day uit.
Ja, en dat is leuk.
Ja, dat
ik
is leuk.
Ik ging op ontdekkingstocht en ik dook in het documentaire aanbod, want ik hou van een goede documentaire.
Mm-hmm.
Maar zie ze maar eens te vinden.
Yeah.
Ik vind dat best wel lastig. Maar dankzij Mubi heb ik dus nu een hele wishlist klaarstaan. En heb ik mijn eerste docu al gekeken, genaamd The Balcony Movie.
De balkonfilm?
Ja, mooi vertaald.
Ja,
die vrouw en taal, het is amazing.
Amazing betekent geweldig trouwens.
Ja, of świetne.
Mm.
Dat is Pools, want het is een Poolse docu. Volledig gefilmd vanaf een balkon in Warschau. 2,5 jaar lang heeft de maker van deze film vanaf zijn balkon voorbijgangers gefilmd. En daar gaat hij dan gesprekjes mee aan. En er komt echt van alles voorbij qua types en mensen. Een man die net uit de gevangenis is, net 2-3 dagen. En die komt ook, die zie je ook vaker in de film terugkomen.
Ah.
Dus ook alweer wat verder, als hij wat langer vrij is. Zijn eigen vrouw komt op een gegeven moment langs.
Gaat en ook nog een keer.
En, ja, nou, ook heel hilarisch. En zijn dochter ook. Een oude buurvrouw. Een man die net wakker wordt in zijn auto. En dan vraagt hij van, hé, wat is er aan de hand? Ja, ik ben verbannen vanuit mijn huis. En dan gaat hij een gesprekje aan over zijn relatie. En of hij dan nog terug wil naar dat huis. En nou ja, het gaat alle kanten op. Het is Sweetney.
Ja, dit klinkt hartstikke Sweetney.
Het gaat over het leven en over liefde. En het is, ja, het is gewoon echt heel tof.
Oh, ik heb ook zin om deze aan te zwengelen. Mocht het je nou niet Sweetney in de oren klinken, dan zijn er trouwens nog talloze andere docu's en films die je op Mubi kunt boeken gloeren.
Ja, ik zag er ook al een over kietelwedstrijden.
Oh, god, klinkt vreselijk.
Ja, fascinerend toch?
Ja. Probeer Mubi voor 3 maanden voor maar 1 euro via mubi.com. En Mubi schrijf je als volgt. Mubi. Mubi.com.
We moeten het even hebben over spreekwoorden. Overal in de wereld zijn denkbeelden over vrouwen uitgedrukt in spreekwoorden. Mieneke Schipper verzamelde er duizenden. 15.000?
16.000.
Ja, 16.000. Ja. Ja.
En schreef er het alom geprezen boek Trouw nooit een vrouw met grote voeten over. Hoe komen vrouwen er wereldwijd vanaf als je kijkt naar deze wereldwijsheden? Nou, we gaan het er dus over hebben. En mijn eerste vraag is eigenlijk, waarom nou spreekwoorden onderzoeken om meer te zeggen over denkbeelden rondom vrouwen?
Ja. Nou, mijn eerste echte baan was in Afrika, in Congo, waar ik les gaf aan studenten, literatuur. En in die samenleving worden heel veel spreekwoorden nog gebruikt. En ik raakte daarin geïnteresseerd. En ik heb bijvoorbeeld, vrouwen zeiden tegen een zoon die van plan was te gaan trouwen. Eten met een vrouw is eten met een heks.
Oh, okay.
En dan, als je dan vroeg, maar wat betekent dat? En ja, zeiden die moeders, alleen wie het eigen bloed heeft, die hoort bij de familie. En je hebt die vrouw nodig, die komt van buitenaf. Maar dat is een andere familie. Eigenlijk moet je daar altijd mee uitkijken. Nou ja, en zoals je weet, ook hier zijn schoonmoeders spreekwoordelijk verdacht.
Ja.
Bij hun schoondochters vaak.
Ja, ja, ja. Ja.
Er is wel een moederdag hier, maar geen schoonmoederdag, om maar iets te noemen. En nou ja, hoe gaat dat? Ik schreef dan die spreekwoorden op daar. En toen vroegen de mensen, ja, maar hebben jullie ook geen spreekwoorden? Nou, ik herinnerde mij er een van mijn grootmoeder. Die zei, meisje, doe je rokje neer, anders komt de ooievaar.
Oké.
Ja. Dus dat was kennelijk in haar tijd de waarschuwing.
Ja.
En ik kende ook een vader van een vriendin van mij. Die zei, ja, bij mij in Friesland, als wij naar een feestje gingen of we gingen in het weekend uit, dan zeiden onze vaders, hou God voor ogen en de broek dicht.
Juist.
Maar ik denk, dat is natuurlijk op zich wel mooi. Ik heb dat ook dus pas toen ik in Egypte was geciteerd. Want ik zei, ja, bij jullie wordt alle nadruk gelegd op die vrouwen, hè, van wie het afhangt of die man opgewonden raakt.
Ja.
Hoe is dat bij jullie, vroeg iemand. Ik zei, nou, dit is wat vaders vroeger in het noorden van ons land, dat zeiden tegen die zonen. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk heel mooi dat ook bij hen verantwoordelijkheid
gelegd. Ja, dat hoor je eigenlijk. Dat is eigenlijk meer een zeldzaamheid.
Ja,
de verantwoordelijkheid ligt vaker bij de vrouwen.
Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Dus ja, dat is interessant. Nou, ik heb dus zo, dan ga je dan verzamelen. En zoals iemand anders postzegels verzamelt. En ik spreekwoorden gaan verzamelen.
Ja.
En uiteindelijk bleek het zo verbindend, zoveel dingen als we gemeenschappelijk hebben, dat het helemaal verbazingwekkend was. En dan ga je natuurlijk afvragen, hoe is dat gekomen? Waar komt dat nou door? Want vooral op het ogenblik, zeker hier in het Westen, wordt enorm de nadruk gelegd op diversiteit en hoe verschillend we allemaal zijn. En dat kan soms zelfs extreme vormen aannemen. Je mag niet meer iets zeggen over een andere cultuur als je niet van die cultuur zou zijn soms. Maar uiteindelijk...
Je mag het zeggen, maar er kan reactie op komen. Laten we het zo zeggen. Maar
ik denk dat het juist wel goed is om het er met elkaar altijd over te hebben. En niet te zeggen, blijf af, blijf af. Hè? Mm. Zoals trouwens tegen vrouwen heel vaak vroeger en nog gezegd is. Van ja, maar dat is daar moet je wel afblijven of daar mag je niet. Nou ja, dan voor mij is dat altijd een nieuwsgierig makende reactie van hoe zit dat nou eigenlijk? Ja. Maar goed, dus als je dan die spreekwoorden verzamelt, dan zie je die overeenkomsten. En uiteindelijk heeft het toch te maken met het feit dat we dat de helft van de mensheid een vrouwenlijf heeft. En als je en de andere helft heeft dan meestal een mannenlijf. Maar het is natuurlijk ook zo dat die mannen- en vrouwenlijven hebben ook heel veel hetzelfde.
Ja,
dezelfde vormen, dezelfde basisbehoeften. Wil je graag een dak boven je hoofd, te eten hebben. De meesten willen nageslacht krijgen en... En hebben basale angsten en emoties, gevoelens van verliefdheid of angst. Zo zijn er heel veel dingen die wij gemeenschappelijk hebben, zonder dat we erbij nadenken. En als je dan kijkt naar de verschillen tussen mannen en vrouwen, zoals ze in spreekwoorden zijn vastgelegd, dan zie je dat daar ook weer heel veel overeenkomsten in zijn. Om te beginnen geven ze machtsverhoudingen aan.
Mm-hmm.
En meestal zijn ze vanuit een mannelijk perspectief. Want als je zegt, trouw nooit een vrouw met grote voeten. Hè, dan zijn het meestal, is dat vanuit een mannelijk perspectief. Hè, je zoekt naar die vrouw. Hè, waar je makkelijk controle over kunt hebben. Daar gaat het dan eigenlijk om. Dus als je dan verder gaat kijken, dan denk je, oh ja, er zijn dus spreekwoorden overal over alle lichaamsdelen van vrouwen.
Mm-hmm.
Hè, over alle levensfasen, van meisje tot bruid, tot vrouw, tot moeder en schoonmoeder en weduwe en grootmoeder. En dan de ouderdom. Dus dat vind je overal terug. En als je dan kijkt naar vrouwelijke macht. Nou, dan kom je op dingen als werk. Ze kan heel hard werken.
Binnenshuis dan toch, neem ik aan. Hard werken.
Op het land.
Ja.
En dus werk, waar ze heel veel van aankomt. He, en ook dat ze allerlei manieren heeft om macht uit te oefenen. He, er is heel veel angst voor.
En op wat voor manieren dan macht uit te oefenen?
Nou, door een man onzeker te maken. He. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar... de angsten die mannen hebben gaan vooral over die baarmoeder.
Ja.
Wat gebeurt daar in die baarmoeder? En wie heeft dat op zijn geweten?
Ja.
Met andere woorden, is het kind in de baarmoeder wel van mij?
Ja. Ja.
En heel veel mannen zijn daar ontzettend bang voor. Mother's baby, father's maybe.
Mm. Ja.
Die kende ik niet, maar die vind ik wel...
Die vind ik heel
geestig bedacht.
Ja. Vandaar dat je ook allerlei spreekwoorden daarover vindt. Er mag maar één nijlpaard in één poel. Nou, die poel is de baarmoeder en er mag er maar één in.
Ja.
Of er zit maar één tijger in één grot. Met andere woorden, ja, die zijn allemaal heel seksueel. Hè? Terwijl als het over mannen gaat, dan staat er in tijden van storm is elk gat een haven.
Oh god.
Ja. Dus dat, ja, snap je?
Ja. Er zit een enorme dubbele standaard in, dus, natuurlijk. Ja,
absoluut, een heel dubbele standaard. Maar goed, het is dus wel die angsten dat je die dus overal terugvindt.
Ja. Want ik, zeg maar, natuurlijk ken ik wel het idee dat een vrouw wordt al snel weggezet als slet. Grappige verspreking. Ja. Terwijl een man die mag wel allerlei verschillende bedpartners hebben. Maar ik had dat dus zelf nooit zo gekoppeld aan een angst voor... Oh, maar anders weet ik niet van wie het kind is.
Ja.
Terwijl dat klinkt heel logisch.
Ja, ja. En is dat, want is deze angst... Vind je die wereldwijd terug? Is het een angst? Ja. Jij voert het helemaal terug op die angst voor vrouwen eigenlijk, voor de baarmoeder.
Nou ja, kijk, dus als we nog verder teruggaan, dan kun je zeggen dat er al een ongelijkheid, een fundamentele ongelijkheid vanaf het begin geweest moet zijn. Want het is natuurlijk heel oneerlijk dat een vrouw niet alleen meisjes baart, maar ook jongetjes.
Ja.
En dat mannen niks baren. Dus ze zijn voor hun nageslacht afhankelijk van vrouwen.
Ja.
En als je dan gaat nadenken dan, en je leest al die boodschappen in die spreekwoorden... Dan kom je voortdurend inperkingen voor vrouwen tegen. Die controle, zucht, ja, daar komt nauwelijks een eind aan... Dus daar moet je met elkaar enorm over in gesprek gaan. Anders blijft dat zo. Ja, ik had in Congo een hele zaal mannelijke studenten. En na een week of zo was er één die zei... Madame, mag ik u een vraag stellen? Ik zei, ja, tuurlijk, altijd. Ja, maar het is een persoonlijke vraag. Ik zei, ja, dat is ook goed.
Kom maar op.
En toen zei hij, maar... Vindt uw man dat nou wel goed? Dat de hele dag hier met al die mannen de hele dag doorbrengt. Hoe kan hij dat goed vinden? Mijn vrouw mag nog niet eens alleen naar de markt. En toen zei ik, ja, maar waarom niet? Voor je het weet, kraaien er twee hanen op je dak.
Oh, kijk, weer, dan, toen, weer zo een. Meteen het boekje erbij en daar heb ik er weer een.
Dus het is heel interessant.
Ja.
Ja, dus ik zei, ja, maar zo kun je niet met elkaar omgaan. De basale, het fundament voor een goede relatie is wederzijds vertrouwen. Anders kan je wel ophouden. En vandaar dat je ziet als je niet ophoudt, dan eindig je zoals wat je nu ziet in Afghanistan bijvoorbeeld. Dat meisjes helemaal niet meer naar school mogen en vrouwen niet meer naar de universiteit. Ze mogen geen les meer geven. Nou, dus dat is extreme angst in wezen. Stel dat die grote voeten zichtbaar worden, wat dan?
Ja.
Snap je?
Ja.
Dus dat is een... dan zie je het opeens weer terug.
Ja.
En dan denk je, ja, die tijd hadden we toch gehad, dachten we.
Ja.
Nee dus.
Dat is niet zo, ja. Dus eigenlijk, het valt allemaal terug te voeren op... een vrouw of een cisvrouw, kan ik ook beter zeggen, misschien heeft een baarmoeder. En dat is eigenlijk een van de weinige dingen die lichamelijk anders is. En daar zit zoveel angst van, hé, maar dat hebben wij niet. Dat kunnen wij niet.
Ja.
En dus maar inperken, dit niet mogen, dat niet mogen. Ja. Want eigenlijk hebben zij alle macht. Zij met een baarmoeder. En, want maar ze dus, kunnen alles.
Ja,
dus het is eigenlijk een soort verongelijkheid. En doen jullie maar dan het baren en de rest mogen wij dan doen.
Ja, een vrouw zonder schort is een vrouw voor iedereen. Dat is een Frans spreekwoord.
Een vrouw zonder schort.
Want stel dat ze uit dat keukentje weggaat.
Ja.
Dan is het verloren.
Het enige recht van een vrouw is daar recht.
Ik zat te denken van welke Nederlandse spreekwoorden ken ik dan. Geldt dit als een spreekwoord of een gezegde of de enige recht? Ja, want dat is eigenlijk de enige die ik dan zo...
Een goede vrouw is zonder hoofd.
Oh ja.
Is Nederlands. Hè?
Ja, en dan is een man het hoofd.
Ja, maar het hoofd, dat is vooral... Ze moet geen eigen wil hebben.
Ja, precies.
Ze moet gewoon
meegaan.
En dat kun je dus doen met je jurkjes.
Ja, ja, precies. Door je jurkjes en je hakken netjes te dragen als de mensen dat vragen. Maar ja, wat ik wonderlijk vond, maar wat dus niet wonderlijk is, is dat het dus wereldwijd overal die spreekwoorden allemaal... Nou, niet allemaal, ja. Want er zijn ook wel spreekwoorden uit moeders, meer matriarchale, hoe zeg ik dat, culturen, die je ook wel verzameld hebt. En daar wordt er dan weer anders.
Bij welke culturen?
Nou, een matriarchale, er was eens zo'n spreekwoord over...
Oh, matrilineair is dat meer.
Oh, sorry.
Ja, want, nou ja, wij in het feminisme is vaak gedacht... Er moet ooit het matriarchaat geweest zijn. Nou, dat is nooit ergens aangetroffen.
Helaas.
En de vraag is altijd als de ene groep het alles voor het zeggen heeft... dan wordt het meestal niet beter van.
Ja. Nee, precies, ja.
Dus, maar het heeft ook niet echt bestaan. Maar er zijn dus wel matrilineaire...
Matralineaire heet dat.
Matrilineair of patrilineair.
Ja.
Patrilineair, dan ga je na je huwelijk wonen bij de familie van de man. En matrilineair, wat veel minder en minder voorkomt in de loop der geschiedenis, is het steeds minder geworden. En ga je wonen bij de familie van de vrouw.
Ja.
En als je dan onderzoek doet, dan blijkt dat in die matrilineaire gemeenschappen, die vrouwen die dus dan bij hun eigen familie bleven wonen, die waren veiliger dan wanneer ze in die andere familie kwamen. He, daar werd dus vaak, of ze werden misbruikt, of ze, die schoonmoeders die pesten hen. En, dus ja, dat maakt wel verschil. Maar jouw vraag die ging over
ja, of dan dus... Nou, wij waren
er is een spreekwoord. Eén voorbeeld van een spreekwoord uit een matrilineaire cultuur. En dat is dan een echtgenoot is niet meer dan een beetje stof op een boomstam. Die kwamen we tegen in het boek.
Ja, of een vlieg op de staart van de karbouw.
Oh ja.
Dat is de Minangkabauers op het eiland Sumatra. Is dat zo.
Ja.
Maar het in de praktijk blijkt wanneer het gaat over wie besluit wie er mag erven. Dan is dat niet de moeder, maar de broer van de moeder. Begrijp je? Dus er is toch altijd...
Toch wel weer, dus uiteindelijk ligt die macht altijd wel weer bij de mannen.
Ja, omdat dat erven... trouwens, net als in Nederland heb ik net gelezen dat... En wereldwijd dat niet meer dan 16% van alle grond op aarde in handen van vrouwen is.
Ja.
Ja.
Dat is best weinig.
Ja.
En in Nederland was het vroeger zo, als dan een vader een dochter had, dan kon zij niet de boerderij erven. Maar dan kwam die op de naam van haar man te staan.
Dus dan was het weer trouwen en dan ging het weer door naar die man. Ja.
Ja, ja. Dus ja, en dat vonden mensen dan kennelijk ook nog heel gewoon. Dat is nu allemaal gelukkig aan het veranderen. En het verandert overal, gelukkig. Maar ja, er is natuurlijk nog een heleboel te doen wat dat betreft.
Ja, er valt nog veel te winnen.
Ja. En het is dus... Want je hebt dus al die spreekwoorden. Dan blijkt opeens dat er overal die overkoepelende ideeën zijn van... Nou, vrouwen worden gekleineerd of onder controle gehouden en een man die staat daarboven. Maar zijn al die ideeën wel, die zijn los van elkaar ontstaan?
Ja, ja, ja.
En
zeker.
Dat vind ik, daar verbaas ik me zo over. Ja. Dat het dus...
Ja, dat komt doordat wij dezelfde basiservaringen en dezelfde basisangsten hebben... En emoties. Dus ik denk dat daar heeft het mee te maken. Maar wat je dus vindt is... om te compenseren voor al dat baren... Want dat werd flink gedaan totdat de controle mogelijk was van je vruchtbaarheid. Dat je dus enerzijds kleineren waar het maar kan. En dat vind je helemaal terug in die spreekwoorden natuurlijk. En de andere angst is je privileges die je in de loop der eeuwen hebt opgebouwd, dat je die zou kunnen kwijtraken.
Ja,
en dat vind je nu in al die vreselijke mails die vrouwen die hun nek boven het maaiveld uitsteken. Hè, die elke dag hun portie...
Oh, de online intimidatie. De vrouwen die zich uitspreken...
Bijvoorbeeld
online,
in de politiek of op Twitter of zo.
Ja. Dat ja, meteen, ja, daar gaat meteen een golf haat overheen. Ja. He, en ja, en toch is het een beetje sneu. Dit is toch een doodlopende straat.
Ja.
Dus je kan beter eens even naar wat anders gaan kijken om te gaan doen. In plaats van je hele leven chagrijn en haat rondstrooien. Dan kun je je ook eens afvragen. Heb ik misschien nog een ander doel in het
een
leven?
Een andere passie of een ander talent wat ik wellicht kan ontwikkelen. Ja, we hebben dus ooit, dat is al lang geleden, hebben wij een keer een brief gekregen van een luisteraar. En zij was in discussie met haar vriend geraakt. Want hij had dus zoiets gezegd van ja, maar als wereldwijd overal er eigenlijk wordt nou neergekeken op vrouwen. Of als vrouw als het zwakke geslacht gezien wordt. Zit er dan niet gewoon een kern van waarheid in?
Oh, deze brief is echt 3 jaar geleden en het laat me niet los.
Ja, maar dan moet zo iemand natuurlijk bijgepraat worden, zou je zeggen.
Dialoog aangaan.
Ja, het is een beetje onnozel. En het is natuurlijk ook een makkelijke manier om te denken, we zitten nog steeds goed en we houden het maar zo.
Ja.
Ja, dus,
het is het in stand houden van al die oude...
Ja, we laten zo voortduren.
En het is voor mij wel echt een eye-opener dat het uit angst voortkomt. Dat neem je wel echt mee ook uit je boek. Dat het dus...
En dat we de angst ook serieus moeten nemen.
Ja, ik denk het wel. Want kijk, angst kan natuurlijk op allerlei manieren zich gaan uiten. En heel vaak in geweld ook. Sla je vrouw geregeld. Als jij niet weet waarom, weet zij het wel.
Ja, ja. En een lat op de rug en een kind in de buik.
Ja.
Die vond ik ook heel intens.
Ja.
Want dan leg je een vrouw dus aan banden door haar te slaan en door haar te laten baren, jouw kind.
Ja, en zolang ze maar blijft baren, heb je geen kind aan haar.
Ja, heb je controle. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, want over geweld heb je ook echt een... dat is ook een van de...
Een deprimerende sectie.
Dus. Inderdaad, in je boek inderdaad.
Ja.
En is het nou... Want als je het hebt over spreekwoorden... Ja, dit is een beetje een soort kip-en-ei verhaal. Hebben spreekwoorden invloed op ons gedrag? Of moet je het eerder andersom zien? En is het ons gedrag dat leidt tot spreekwoorden?
Nou, ik denk dat die spreekwoorden vooral ons dirigeren... in de richting van bepaalde rollen... En dat we ze waarschijnlijk niet nodig hadden als die vrouwen al zo dociel waren. Als je idealiter in die spreekwoorden zou moeten zijn.
Oh, ja, ja, ja.
Ja, ja, ja.
Dat is een goed...
Het laat eigenlijk juist zien.
Een soort wens. Je spreekt een soort wens uit. Ja. Ik wou dat die vrouwtjes onderdanig waren. Dus ik ga nu dit spreekwoord op jou gooien, zodat je weet, het is een waarheid. Maar dat is helemaal niet zo.
Ja.
Maar goed, als het dus uit angst komt, heb je een idee over wat we dan met die angst zouden moeten? Want je zegt van die angst moeten we serieus nemen.
Ja, maar je moet het er denk ik over hebben als die er is.
Ja.
Ja, zoals die studenten die dan zeggen, maar hoe kan die man dat nou goed vinden? Snap je dat?
Mm-hmm.
En ik denk het zou niet moeten uitmaken of we met een man in een zaal zitten of met een vrouw. Dat zou... Maar ook in Europa, de eerste, als een vrouw naar college ging, ik geloof in de 13e eeuw in Bologna mocht dat dan wel eens één. Of ze liet niet merken dat ze vrouw was, ze trok mannenkleren aan. En die eerste vrouw die was zo briljant dat ze beter examens deed dan al die anderen. En dan mocht ze later wel, omdat ze zo goed was, mocht ze dan wel college gaan geven, maar van achter een gordijn.
Oh ja, ja. Verhaal.
Anders raakten al die mannen opgewonden.
Ja.
Nou ja, ik denk, reguleer je eigen opwinding maar.
Ja. Want over seksualiteit en opwindingen zijn ook allerhande spreekwoorden te vinden. En aan wat voor dingen moet ik dan denken?
Nou, een van mijn favorieten is een Chinese. een theepot bedient 5 theekopjes. Maar wie heeft ooit 1 theekopje gezien dat 5 theepotten bedient? Dus die theepot Het is dus die giet gewoon door in die verschillende kopjes. De kopjes zijn weer baarmoeders natuurlijk.
Natuurlijk. En, een gat dat gevuld moet worden.
Ja.
Simpele gleuf.
Hij is zo leuk, vind ik.
Ja.
En ik heb wel eens in China een keer geciteerd. Er was een literatuurfestival. Europa-China was ik uitgenodigd. En dus iemand, zo'n Chinese jongen, die vroeg... maar wat is je favoriete Chinese spreekwoord? Ja. Zijn nou deze? En dat bleek dat hij ook een kunstenaar was. En toen heeft hij een prachtige tekening gemaakt van theepotten en theekopjes.
En de kopjes.
Oh.
En dan heel mooi gekalligrafeerd het spreekwoord erbij.
Ja.
Ja, dat is leuk. Maar goed, het is interessant. Waarom kies je dan als beeld voor vrouwen iets kleins en voor mannen iets groters? Hè? Ook spreekwoorden over voedsel en eten. Hè? Dan zijn die vrouwen puddingjes of taartjes of lekkere soep.
Zoete lekker iets, lekkers. Of
ja, en de eters, dat zijn dan de mannen.
Ja. En dan vaak dus het man als hoofd en een vrouw is dan de nek. Dus het is altijd een soort, de vrouw is onderdanig of minderwaardig of een soort ondergeschikt aan de man. Ja. Ook in de spreekwoorden.
Ja, maar er zijn dan ook vrouwen die dan heel trots zijn op dat nekje. Of de hand die de wereld regeert. Is de hand die de wieg laat schommelen. The hand that moves the cradle rules the world. Nou, met andere woorden, zij is zo oppermachtig vanwege haar baarfunctie.
Ja.
Dus uiteindelijk al die mannen die de wereld regeren, die zijn voortgebracht door moeders. En dus, we kunnen niet om hen heen. Nou, die moeders, die worden wel vaak positief beoordeeld.
Ja, dat zie je terug inderdaad, dat de vrouwen komen er
bekaaid van af.
Erg bekaaid van af, maar over moeders wordt er lovend gesproken.
Ja, moeders en zonen, hè? Dat is ook heel problematisch soms. Omdat heel veel moeders prestige ontlenen aan het baren van een zoon.
Ja.
He, en als ze een dochter krijgt, in sommige culturen wordt gezegd, er is niks geboren.
Ja, beter twee schorpioenen in huis dan
twee dochters.
Ja, las ik.
Of die Chinezen. Beter één zoon met een bochel dan 10 gouden dochters.
Okay. Wat ook weer validistisch.
Heel erg.
Ja, heel erg.
Ja. En je ziet het natuurlijk ook terug, ook gewoon om ons heen. Over als. Want dan verdient een vrouw bijvoorbeeld meer dan haar man. En dan is het bedreigend. Dat zie je dus. Dat is ook iets. Dat zie je natuurlijk. Dat is wat je terugziet in die spreekwoorden.
Ja, nou ja. Ze moet altijd een stapje lager.
Altijd een stapje lager, ja.
Nou ja, in de spreekwoorden is dat meestal zo.
Maar ja, in de maatschappij ook.
In de samenleving ook.
Ja, spreekwoorden zijn de samenleving.
Ja, precies.
Toch? Zo kan je
zien. Ja, maar ook al, kijk, hier worden ze niet meer zoveel gebruikt.
Nee.
Maar de echo's, die zitten nog in heel veel hoofden.
Ja, precies.
En daarom is het wel goed om nog eens te kijken. Ik zeg altijd, als we willen weten waar we heen willen met z'n allen, moeten we eerst goed weten waar we met z'n allen vandaan zijn gekomen.
Ja.
En daar moet je het over hebben.
Ja, want je zou natuurlijk kunnen vragen van waarom in hemelsnaam duizenden spreekwoorden lezen waar vrouwen er bekijkt vanaf komen. Nou, juist ter lering en de vermaak ook wel.
En ter vermaak, zeker.
Want het is ook, er zitten ook veel hilarische dingen in. Maar om het mee te nemen naar hoe willen we de toekomst dan inrichten.
Ja, nou ja, ik denk we moeten ons heel erg bewust zijn van deze lange geschiedenis.
Ja.
En zolang die angsten rondzingen, moeten we het daar voortdurend over hebben.
Ja.
En zeggen, jongens, waar komt het nou vandaan, hè, dat Sigrid Kaag geen minister van Financiën is? Waarom zou dat niet kunnen? Heeft die baarmoeder iets met je
met je brein te maken.
Als politica te maken.
Maar ik heb dus wel het gevoel dat als je zou... Kijk, wij kunnen natuurlijk niet zeggen, dat is angst. Maar hoe maak je dat expliciet? Hoe ga je dat gesprek dan aan?
Nou, dan kun je je afvragen waarom kies je, en ook in je eigen denken als vrouwen, vaak als een chirurg met een verpleegkundige trouwt.
Een mannelijke chirurg met een vrouwelijke verpleegkundige.
Ja, heel goed dat je dat even toelicht. Dan is dat heel normaal. Maar als een vrouwelijke chirurg met iemand van een lagere, tussen aanhalingstekens, een lager, minder verdienende man, laten we zeggen een timmerman. Want ze vinden de meeste mensen, of ze nou vrouw of man zijn,
raar.
Kijken daarvan op.
Ja.
Terwijl je toch heel gelukkig met een timmerman zou kunnen zijn. Als je het op bepaalde terreinen het goed kunt vinden. Je hoeft dan niet alle terreinen te delen.
Ja.
Maar het zit zo geramd in ons hoofd.
Ja.
Dat is het eigenlijk.
En als je het hebt over spreekwoorden, die zijn altijd best wel stellig. En dan is er dus weinig ruimte voor een nuance, want alles lijkt altijd een beetje vast te liggen. Is het nou zo dat ze mee veranderen met de tijd? Want ik bedoel, wij veranderen natuurlijk, of je maakt je hart voor een gelijkwaardige wereld. En op een gegeven moment is er een win en verandert er ook daadwerkelijk iets? Veranderen spreekwoorden dan met ons mee?
Ik denk dat die spreekwoorden heel vaak zo'n vaste vorm hebben dat ze gewoon worden doorgegeven, tenzij er iets gebeurt. Ik heb wel eens een boekje geschreven over Afrikaanse spreekwoorden. En toen was Jan Pronk was minister van Ontwikkelingssamenwerking. En die heeft gezegd, ik vind dit zo'n belangrijk boekje. Het was in Londen uitgegeven eerst. Toen zei hij, het moet eigenlijk voor niks, het moet zonder kosten gaan naar vrouwengroepen in Kenia en Zuid-Afrika. En toen kreeg ik later brieven van sommige van die vrouwengroepen. En die zeiden, nou, eerst lazen we ze met elkaar. En we zagen opeens ons leven voorbij komen. En toen zijn we op een moment, overal waar het woord vrouw in voorkwam, hebben we het veranderd in man.
Mm.
En voor een man hebben we vrouw dat hebben we vervangen. En daarna hebben we zo ontzettend gelachen.
Ja, omdat de absurditeit dan opeens heel erg zichtbaar wordt.
Ja. En vanaf dat moment begonnen wij gewoon heel anders te kijken naar onze toekomst.
Ja.
Dus ik vond dat eigenlijk fantastisch.
Ja, dat is echt een heel leuke manier van dat doen.
Ja, ja.
Ja, het laat heel goed zien waar we met z'n allen mee bezig zijn.
Dit is natuurlijk ook, als je bijvoorbeeld aan je kind oudere verhaaltjes wil voorlezen. Bijvoorbeeld de verhaaltjes van Annie M. G. Schmid of zo. Dat volgens mij lezen draaien veel ouders.
Jip
en Janneke. Dat veel ouders ook de namen Jip en Janneke dan omdraaien. Zodat, dat doet Janneke dus alle jongensdingen. En Jip doet alle meisjesdingen.
Oh, ja,
en dan opeens is het een ander beeld. Dus dat is gewoon heel verfrissend.
Ja, of alle sprookjes natuurlijk. Waarin de prinses vaak passief gered moet worden, zeg maar.
En dat
dan omdraait, kan dat denk ik.
Dat dan de prins is 100 jaar slaapt. Dat soort dingen. Ja.
Ja.
Laten we afsluiten met een spreekwoord dat je nooit meer zal vergeten. Of wat jou het meest is bijgestaan.
Of eentje die je nog wel uitlichtte.
Je denkt, daar wil ik gewoon nog wel even over hebben.
Ja, nou.
Een moeilijke vraag.
Ik denk een hele mooie afsluiter. Dat is een favoriet spreekwoord van mij. Is Tibetaans. En dat zegt 100 mannelijke en 100 vrouwelijke eigenschappen maken een volmaakt mens.
Mooi. Mooie afsluiter.
Ja.
Inderdaad. Dit was aflevering 117. Heel veel dank, Mieneke. Mensen kunnen jouw boek pun. Want we hebben het nu maar over één boek gehad. Maar
ook
je
alle
hebt
boeken.
Heel veel boeken geschreven. En bijvoorbeeld Heuvels van het Paradijs ligt hier naast ons ook op tafel. En dit, daar zou ik ook absoluut van zeggen. Mensen, gaat toch alsjeblieft lezen. Kunnen ze vinden op de vaste kanalen. Hè? Dus Libris, in de boekhandel, noem het allemaal maar op.
Ja.
En de website...
Is
nu even niet...
womeninproverbsworldwide.com.
Daar kan je dus meer dan 15.000 spreekwoorden vinden. En inderdaad...
Er komt een nieuw boek aan.
Wacht, ik ga het gewoon vragen. Waar gaat je nieuwe boek over?
Het nieuwe boek gaat over een categorie in de spreekwoorden die zo vreemd was... toen ik daar 20 misschien jaar geleden mee bezig was... Toen dacht ik, nou, daar moet ik ooit nog een keer op terugkomen.
Ja.
En dat waren weduwen. Er gingen maar 10 pagina's in dat boek. Trouw nooit een vrouw met grote voeten over. En toen begin 2020 vroeg mijn uitgever... Wat zijn je plannen, wat ben je aan het doen? En toen zei ik, ja, die weduwen liggen er nog altijd.
Ja. Die liggen te wachten hoor.
Ja.
En toen zei hij, ja, dat is het.
En
er is niks
nu
over en doe dat maar.
Ja, want...
Weduwen, een nooit vertelde geschiedenis, komt half februari uit.
Ja.
Ja, oh, kan niet wachten.
En over de weduwe dus ook allerhande ideeën, dat ze ja, heks zijn, of dat ze misschien hun man wel vermoord hebben. Of, nou, daar valt ook van alles over te
vertellen. Heel erg op je hoede zijn als je man dood is gegaan.
Ja, dat kan niet goed zijn.
Nee.
Voor mensen die denken, nou, ik wil die boeken wel lezen, kopen. In de show notes zullen we linkjes zetten. En die show notes die vind je op damhoney.nl/aflevering-117. En daar vind je een aantal dagen na het verschijnen van deze podcast ook het uitgetypte transcript.
Ja, en bedankt fantastische mensen zonder wie wij nergens waren. Daniel van de Poppen, edits. Lucas de Gier, jingles. Lisbeth Smit, website. Melissa van der Zanden, nog steeds op vakantie. Oh ja, niet meer als... Nou, maakt niet uit. En bedankt Ambuscript dat jullie je software voor ons beschikbaar stellen, want dat is fijn voor al onze menselijke transcripters.
Ja, en die wil ik ook even in het zonnetje zetten. Dat zijn Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Tess en Maaike.
Ja, stuur post en geef geld.
Of niet.
Zelf weten.
Doei.
Doei.